Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 12e zondag afdeling, de 32e vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt onderwijzer in vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En die antwoord daarop, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Wij schreven hierboven het herstelde ambt en zouden letten op haar grond, haar vrucht en haar volmaking. Het herstelde ambt in haar grond, vrucht en volmaking. En we zijn gekomen tot het laatste gedeelte van dit antwoord, namelijk, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gij hebt gehoord dat wij hebben stilgestaan bij het profetisch en priesterambt dat uit die enige borg en middelaar vloeit als de heilige zalfolie op het hoofd van de hoge priester en afdaalt tot de zoom zijner klederen. En dat de grondslag gelegen is wat het eerste betreft in dit eerste deel van het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. En dat hij als profeet zijn naam beleidt. En we hebben ook gehoord wat die priesterlijke bediening inhoudt in het leven van zijn kerk. En u zult het al aangevoeld hebben dat wij dat laatste gedeelte zien als een omschrijving van het koninklijk ambt dat vloeit uit die enige borg en middelaar. Met dezelfde grondslag, dezelfde vrucht en uiteindelijk dezelfde verheerlijking en volmaking. Daarom is het wel nuttig om eigenlijk langs dezelfde weg te mogen naderen tot het koninklijk ambt als bij het profetisch en het priesterlijk ambt. Opdat wij niet verward zouden worden door de dingen die voor ogen zijn. Opdat wij niet verslonden zouden worden door de zaken die onze handen tasten. En opdat wij in de geestelijke strijd ten aanzien van de overste deze wereld, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, als koningen goden zouden mogen wandelen. En daarom is het zo nodig om nu die stand hier op aarde te mogen innemen en om iets van de baten daarvan te mogen verstaan, want het is en blijft alles ten dele hier. Om toch de grondslag van dat koninklijk ambt te mogen kennen en om de vrucht daarvan te mogen proeven. En om te verwachten de zalige komst van de alleen wijze koning en vorst Messias, die koning zal zijn in alle eeuwigheid en voor wien alle knie gebogen zal worden. Wat is het opmerkelijk dat wij in het koningschap altijd denken aan een zekere voornaamheid, een zekere eer, een zekere glorie en majesteit. Dat is ook zo. Alleen door onze zonde in het paradijs, door ons koning willen zijn boven de allerhoogste koning, zijn wij die heerlijkheid en die majesteit kwijt. Dat er nog één wild beest voor ons opzij gaat, dat komt alleen doordat die grote God van hemel en aarde genade betoont. Maar anders ging er niets voor ons opzij, maar wij werden van alle verslonden. Want de koninklijke macht waarin Adam mocht regeren op deze aarde en de hof bebouwen en de dieren hun namen geven, die macht en heerlijkheid zijn wij werkelijk niet ten dele, maar geheel en al kwijt. Daar is niets meer van over. Daarom, zo walgelijk als het profetenambt en het priesterschap is in handen van die gevallen Adam, je zou haast zeggen, nog walgelijker is dat koninklijke ambt in zijn boze handen. Daarin komt eigenlijk de ellende van onze ellende zo uit, dat hoewel wij slaven geworden zijn van alles behalve van de levende God, dat wij toch een vertoning maken op deze aarde in onszelf en onder de mensen met elkaar, alsof wij vrije heren en koningen zijn. En dan lopen wij met onze neus in de wolken en wij gaan over de aarde als een Napoleon, God baas in de hemel en ik op de aarde, of als een farao die zegt, wie is de Heere? Of als een Nebukadnezar die zegt, ziet het grote Babylon dat ik gebouwd heb. En voorzeker, de Heere betoonde in het leven van Nebukadnezar dat hij alleen God was. Alleen God. En terstond werd hij geslagen en hij werd de beesten gelijk. Maar dat gebeurt ook niet altijd. Ach, een mens gaat in dit leven als zulke autoriteit, als zulke persoonlijkheid, als zulke hoogheid gaat hij eigenlijk door dit leven. En als het anders is, dan heeft de mens misschien ergens een afwijking of zo, dat hij erg verlegen is. Maar ons bestaan van nature, de meeste minderwaardigheidscomplexen, komen toch voort uit onze meerwaardigheid. Dat we altijd een droombeeld najagen van wat we eigenlijk moeten zijn en waar we eigenlijk recht op hebben. Zo is het koninklijk ambt dus eigenlijk wel een karikatuur geworden. Het is niet meer in onderworpenheid aan de koning der koningen. Maar het is een slavendienst in de handen en voor het aangezicht van de vorst der duisternis, waarbij onze tong de hemel aantast en die spreekt grote dingen. En hun vermogen groeit steeds aan. Het hele leven is een waan, zegt Asaf. Hij kan niet begrijpen. Als hij die trotse koninklijke mens ziet wandelen in zijn goddeloosheid en de hemel aan ziet tasten, ach, dan zegt hij, hoe is het mogelijk, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Ach, hoe wonderlijk, dat koninklijk ambt dat wij verzondigd en verspeeld hebben, dat zit ons het meeste dwars en het zit als een ingekankerde zonde in ons bloed. Het enige waarin wij iets zien dat die grootheid van de mens van hem valt, dat is met het sterven, maar dan zijn er nog die hun koninklijke waardigheid ophouden. Dan zijn er nog die zonder te verblikken of te verblozen de dood aandoen, maar doorgaans blijft er dan niet veel meer over. Dan ligt de mens daar neder in de dood, in de strijd, en dan zouden we verbaasd staan en moeten zeggen, is dat die mens? Is dat die grote meneer? Is dat die grote der aarde? Zijn dat de wijzen deze wereld? Zijn dat de sterken die op hun bevel miljoenen mensen hebben doen sidderen? Is dat het? Heeft Mussolini niet gehangen aan de pomp in Milaan? Als een stuk vuil is hij bespuwd en is hij verguisd en met de rottigheid van deze aarde bekogeld? Is het einde niet van die verdoemde koningsnatuur, dat de mens niet anders weet als God de wijze en de sterke beschaamd maakt, dat hij een blik bezinnen grijpt om er een eind aan te maken? O, wij zien het, de koningen, hoezeer geducht, zij vernietigen zichzelf. Zij worden toch ten laatste verslonden. En als ellendige eindigen zij hun leven, soms verteerd van angst en ontzetting. Want dat wij ons als koningen handhaven, dat is onze boze zaak. Maar Asaf zegt, immer zet ijs op gladde plaatsen. Gij doet ze nederstruikelen in een eeuwige verwoesting. O, wat een bespottelijke mensen zijn wij geworden door de zonde. Wat een bespottelijke mensen. En dat koningschap, hoe is het in een Herodes? tot zijn toppunt van ellendigheid. Alles wat Adam kon doen is daar in Herodes' handelingen vlees en bloed geworden, als hij die enige koning, die enige vorst en die enige zoon van David een purperen kleed aandoet en hem een staf in zijn hand geeft en hem bespot en laat beschimpen door zijn soldaten. Hij, de koning der Joden. Daar zie je al de duivelse haat en vijandschap van die enige koning die er ooit geweest is. En toch lag in hem de grond van het koningschap, ook van het herstelde koningschap. Uit die borg en middelaar alleen vloeit het koningschap. Hij deed zijn mond niet open. En hij geeft die Edomieter, die altijd gegrepen heeft naar de koningsmacht, hij geeft hem niet eens een antwoord. Hij gaat er niet eens op in, maar hij zwijgt stil. Hij doet geen enkel teken meer voor deze koning. Zo zullen vergaan al Gods vijanden, tenzij, waarom wordt gij nu een christen genaamd? Omdat wij zulke hoogmoedige koningen zijn, die niet anders kunnen zaaien dan dood en verderf. Omdat de heerszucht ook in onze harten gebonden is, daar wij van dezelfde lap gescheurd zijn, worden we daarom een christen genaamd? Neen toch? Worden wij een christen genaamd omdat we in kerk en maatschappij een koninklijke plaats innemen? Of omdat we in het godsdienstige Jeruzalem van beneden als koningen een heel rijk, ja een hele kerk of gemeente denken te regeren? Worden we daarom koning genaamd? Ook niet. Worden wij koningen genaamd omdat we in ons huisgezin zulke koningen zijn? En omdat wij met onze kinderen misschien door Gods genade bewaard zijn van uitbrekende zonde, zodat ze zich nog mogen buigen onder God en zijn woord, komt dat van ons koningschap? Worden wij daarom een christen genaamd? Worden wij christenen genaamd omdat we zo sterk zijn dat de duivel op ons geen vat meer heeft? En dat wij tegen alle zonde de overwinning behalen? En dat wij hier wandelen op deze aarde als overwinnaars in de strijd? Nee toch? Dan zou de grond en de waardigheid van het koningschap liggen op de verdorven akker van Adam. Dan zou het een spruit en een rijsje zijn uit onze afgehouwen tronk. Maar de Heere heeft gezegd van deze boom geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dan moeten wij toch wel eens erop letten wat dan het koningschap is, als het hersteld wordt uit die dierbare borg en middelaar. Hij is de koning der ere, hoe dan zijn arm en ellendig volk? Hoe zullen zij dan koningen goden zijn, hier reeds in beginsel op deze aarde? Dan moet ge goed opletten, want wij zien aan wat voor ogen is. Wij willen hier op aarde in de handhaving van onszelf die koningsplaats innemen, zowel als bij profeet en priester. Altijd willen wij ons indringen in die plaats en niemand nemen die eer tot zich. Maar hoe is het dan? Want we zullen toch terecht moeten komen bij het koningschap, het herstelde ambt in de harten van ellendige zondaren. Dan moeten we eens goed opletten, zodra die Heilige Geest door het heilig woord en evangelie des Heren uit die grote koning uitgaande die alle macht heeft in de hemel en op de aarde en uit de Vader uitgaande, als hij op de aarde komt, dan vindt hij zulke dwazen en zotte koningen. Dan ziet hij er niet één bij die nou de naam van koning waard is, maar met recht moeten ze aangemerkt worden als degene die een voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de dood gemaakt hebben. Daar ziet hij daar mensen lopen die zich geheel en al verkleed hebben. Hoewel de rottigheid en de vuilheid van binnenheerschappij voeren, lopen ze in een fatsoenlijk gewaad over deze aarde. De een met een zwarte jas en de andere met een blauwe. Hij vindt ze hier op deze aarde als zulke doorgewinterde huichelaars, dat er niet één waarachtig koninklijk zou zeggen, o Heere, ik heb gezondigd, ik ben verloren. Hij vindt ze in de tempel dankende als koningen, omdat ze niet zijn gelijk alle andere mensen. Hij vindt ze in de kerk als bekeerde en godzalige koningen, die overwonnen hebben naar hun inbeeldingen. Hij vindt ze in de maatschappij, met de ridderordes op hun jas, zo vindt hij ze. En die er dan nog bij zeggen, hij zal genade en ere geven, daar staat Adam de koning. O ja, zo vindt die heilige geest ze, want ze zijn niet anders, ze zijn niet beter, ze hebben het er niet anders afgebracht, ze zijn dezelfde. En die innerlijke plaag en dat innerlijk bederf van dat ingebeelde koningschap kan door een laagje vernis van godsdienst wel bedekt worden, maar het wordt er niet door weggenomen. Het wordt er niet aangetast, het krijgt de doodsteek niet. Dat komt in de kerk uit, dat hebben we in ons midden toch ook met onze ogen mogen zien. En het is nog een wonder als het u of mij niet aangaat. Maar dan komt het zo uit ook in ons midden. Dat je zegt, maar één keer hoeft Adam beledigd te zijn. En hij is voorgoed van de kaart, hij is weg. Want deze toets kan geen enkel kind van Adam doorstaan. Dan gaat hij weg, dat kan niet anders. Zijn koninklijke aard verbiedt het hem om nog langer te blijven. En gebiedt hem om als een koning, ja als ware hij Christus zelf, uit te gaan uit Gods gemeente. Dat is vreselijk. Die zaken liggen nauw. En hoeven wij geen grote mond te hebben om te zeggen, ja maar mij dit en dat. Want wij kunnen makkelijk praten als we in een hoek zitten waar de slagen niet vallen. Maar als het tot ons komt, dan zal het genade en ontferming zijn, als wij als ellendigen mogen blijven bij zijn woord en getuigenis. Maar zo vindt die heilige geest ze, die ingebeelde dwazen, die als in een beeld daarheen gaan, die allemaal een koninkrijk zoeken op te richten, die er niets van verstaan. Zo vindt hij ze in het huis, in de kerk, in de maatschappij, in de politiek, oh, daar zijn het ook van die geweldige koningen en vorsten. Ja, daar zijn ze druk mee bezig om land en volk en kerk en staat onder de heerschappij te brengen van wat men noemt, van de heilige wet des Heren. Maar men bedoelt eigenlijk land en volk onder mij, koning, onder mij, godvrezende, onder mij, rechtzinnige beleider, onder mij, beginselvast mens. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo vindt nu die heilige wezen. Maar hij komt met een opdracht van de koning. Hij komt met een opdracht om die ingebeelde koning te maken die hij is. Om een pijl die uit des konings pijlkoker komt, om hem die in het hart te schieten. Een pijl met zo'n scherpe weerhaak, dat hoe harder dat hij trekt om hem eruit te rukken, hoe meer pijn en smart veroorzaakt het. Doordat hij niet verder kan en aan het koord van Gods eeuwige liefde begint te bekennen, wee mijner, de kroon is van mijn hoofd afgevallen. Ik ben geen koning meer. En het is niet te geloven, want de hele wereld zou het kunnen proberen. Alle dominees, alle ouderlingen, alle godvrezenden zouden het kunnen proberen. En het lukt niet. Het gaat niet. Het gaat niet om van zulk een ellendige koning nou waarlijk te maken degene die hij is. Dat kan alleen de geest van Christus. Maar als hij komt en hij schiet, door welk woord dan ook, de Heer heeft 1000 pijlen tot zijn beschikking. Hij schiet een pijl in onze harten, dan zijn wij verwond. Dan gaat de Heer het op ons koningschap aanleggen. En dan kun je zeggen, dat valt niet mee. aan de ene kant niet. Maar maak er ook nou weer geen werk van Adam. Zeg nou niet, ja, oh, als dat happen, als ik u dat moest vertellen. Nee, nee. Want uitnemendheid der kracht is in die zin van God en niet van de mensen, dat als de Heer ons één kijkje geeft in die binnenkameren van ons hart, en hij laat ons één blik slaan op datgene wat we zijn, o, dan vervult zulke walging onze harten, zulke walging van onszelf en van onze verdoemelijke hoogmoed, dat hij zegt, ach, Heer Jezus, wees gij mijn borg, wees gij mijn koning en mijn leidsman en mijn leraar. Ja, zeker, als je het zelf moet doen, dan zeg ik, dan moet je kruipen. Dan moet je dit en dan moet je dat. Maar als de Heer het doet, dan mag je de kroon verliezen, maar ook tegelijkertijd begeren dat die enige koning heerschappij gaat voeren. Nou moet je eens kijken. Ja, je zou zeggen het waren koningen, maar dat was tenslotte maar inbeelding. In werkelijkheid waren het dienaars van zichzelf en van de duivel. En van het hele regiment van boze geesten en machten en overheden in de lucht. Dat waren het. Dus het was maar inbeelding. Maar de Heere maakt er echte koningen van. En die ontneemt ze daarmee dat koningschap wat ze krachtens Adam menen nog te bezitten. En dat wij redelijke en zedelijke schepselen zijn. En de politiek gebruikt het ook nog, die zegt stem op ons. De mens is een beelddrager van God en zo gaat hij maar door. En we zijn toch zeker mensen. Oh ja, daar zit er allemaal van doorspekt. Maar nu als de koning dat koningschap aantast, omdat het toch tenslotte maar op inbeelding berust, laten we daarom denken. De koning tast niets wezenlijks aan. Hij tast niets aan wat hij gemaakt heeft. Hij tast onze rommel aan. Onze inbeelding. Daarom zullen ze die koning eeuwig ervoor bedanken dat hij dat heeft willen doen. Om ze uit die droom te doen ontwaken. En wat gebeurt er dan? Als nou het koningschap van Christus, als nou door het geloof, verenigd te worden met Christus, bij aan of bij voortgang, alle leven vloeit uit de levensbron, die zalfolie gaat afdalen, tot in de zoom zijner klederen, tot de allerlaagste en de allerellendigste. Wat gebeurt er dan? Wel, dan komt het openbaar dat hij sterker is. Dan komt het openbaar dat hij veel sterker is. En dat het zwakke Gods veel sterker is dan die ingebeelde koning. Als hij door het geloof een lidmaat van Christus mag worden, dan krijgt hij een oog op die dierbare koning, die zijn glans en zijn luister verlaten heeft, om hier als een bedelaar en nog minder op de aarde te wandelen. Om door die wandelingen en die gangen te verwerven dat recht wat hij zou laten gelden op die erfenis. Om hun achter de waarheid te brengen. Om hun de waarheid bekend te maken. En dat gaat soms heel eenvoudig. Dat gaat soms heel eenvoudig. Dat gaat soms met een enkel woord als hij van de mesthoop, van de wereld of van de godsdienst aftrekt en zegt: volgt gij mij, volgt gij mij, waar naartoe? Doet hij dat? Wel nee, toch zeker. Adam volgt toch alleen zijn eigen gesternte? Ja, dat zouden wij denken. Maar het woord des konings is met macht en majesteit. Je moet niet netten of dat de koning een bedelaar is die staat, o mensen, kies mij toch alstublieft. Want als je mij kiest, dan ben je gelukkig en dan word je gelukkig. Dat is de gangbare voorstelling in de godsdienst. In alle stukjes die je leest, daar wordt de koning zo voorgesteld. Dat je dat moet doen. En als je dat dan gedaan hebt, dan kun je ook met die koning nog wel wat bereiken ook. Dan krijg je zelf ook nog wel wat te betekenen. Dan staat hij daar met uitgestrekte armen, die koning notabene, een koning van Sion. En dan moet hij daar met klagen en met allerlei tonen proberen om de mensen tenslotte over te halen dat ze voor Jezus kiezen. Voel je aan dat, of dat het onder een zware dekmantel of onder een lichte dekmantel, dat het juist de pest is voor de reine leer der zaligheid. En dat we hoog of laag kunnen springen, maar die koning die daar wordt voorgesteld is niet van Israëls God gegeven. De koning die van Israëls God gegeven is, die spreekt met macht en majesteit. Want wij zijn niet bij elkaar, u en ik hier, omdat wij of opdat wij zouden denken, misschien dat er vanavond nog eentje is die het doen zal. Of misschien dat er morgen nog een over na zal denken, oh nee. En ik zou haar zeggen, gelukkig maar niet, gelukkig. Want dan zouden we voor onszelf en voor elkander het bijltje lang bij neergegooid hebben. En zouden we zeggen, laten we de zaak maar sluiten. Maar denk erom, er staat een koning achter die over Sion regeert. Er staat geen kwakzalver achter. Er staat geen goedbedoelende dominee achter of ouderling. Of zelfs geen schrijver, wat je maar noemen wil. Maar de eeuwige koning der ere staat erachter. En het is majesteitsschennis om die koning voor te stellen als een bedelaar. Het is majesteitsschennis om net te doen alsof wij uitmaken bij welk land en volk we willen horen. Dat maakt de koning uit. Daarom wordt gij een christen genaamd. Omdat de koning der ere gezegd heeft, volgt gij mij. En waar hij dat spreekt en zegt, daar mogen de netten nog zo trekken. Daar mogen de banden zeer sterk zijn. Maar zij terstond alles verlatende zijn hem gevolgd. Dat is toch veel troostrijker. Dan mag hij door blijven spreken en luisteren. Dan mag hij door blijven gaan, al is het onzerzijds alles dobberig, zwakkerig, ellendig. Al hebben wij er misschien soms geen zin en geen lust in. Zulke dwazen zijn wij. En dat wij de moed en de kracht niet missen, dat we nog onszelf, nog onze kinderen, nog iemand te baas kunnen door blijven gaan. Niet op die wankele, drassige grond van het menselijke vermogen, maar dan op de grond van die eeuwige koning Israëls, naar het welbehagen God des Vaders. Daarom zal het geen holle klank zijn als de kerk hier in beginsel al gaat zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Is dat bekrompen? Of is die hele godsdienst die op Adam stoelt, waar ze zeggen, heb ik nou al gedaan? Heb je nou al de Heere Jezus gekozen? Heb je al dit? Dat is armoe. Want dan zeggen ze het 80 jaar, dan verandert er al met al nog helemaal niets. Het blijft allemaal bij het oude. Maar om nu voor rekening van de koning te mogen gaan en staan, in het opzien op hem, dat geeft ruimte. Want dan zou ik haast zeggen, het klinkt je misschien ongelooflijk, maar dan kunnen we allemaal die hier zitten vanavond nog bekeerd worden. Dan kunnen we allemaal nog zalig worden. Dan kunnen we allemaal nog koning af worden in onszelf. Dan is er zulke onuitsprekelijke ruimte, omdat het vloeit van zijn zalving. Nu hij spreekt en het is er, gebied en het staat er, daar gaat zulke koning, hij bedoelt het nog goed. Hij weet ook niet wat hij doet. Hij blaast dreiging en moord tegen die man die zich inbeelde dat hij koning was over Israël. Dat komt toch niet? Wat is dat voor een koning? Zulk een vernederde, zulk een bespuwde en bespotte, die nog nooit één klap heeft teruggegeven, die nog nooit het opgenomen heeft voor zichzelf, die nog nooit met duizenden engelen de zaak schoongeveegd heeft. Dat is geen koning voor Saulus van Tarsus. Helemaal niet. Daarom begeert hij een goede welbehagelijk werk te doen. Hij meent het nog ook. Hij is nog niet zo erg als die doortrapte, huichelachtige mensen, die altijd maar weer bezig zijn terwijl ze beter weten. Hij wist niet beter. Hij denkt werkelijk dat hij goden een dienst doet. Daarom zegt hij, broeders, ik heb het in onwetendheid gedaan. Hij meende het. Hij kwam er vooruit. Hij had de ere Gods op het oog. Hij moest koninklijk triomferen over die verachte secte, de Nazareeën. Waarom wordt hij een christen genaamd? En ziet, de hemelen gingen open. En een stem en een licht kwam bij hem. En er werd tot hem gezegd, Saul, Saul, wat vervolgt hij mij? Hij valt direct van paard. Hij valt direct van paard ter aarde. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, de Nazarener, die gij vervolgt. In één keer is het koningschap uit. In één keer ligt de koninklijke natuur in de modder. In één keer is het niet, ik wil papieren hebben om naar Damascus te gaan. Daar zal ik ze ook nog opzoeken. Maar in één keer, wat wilt gij dat ik doen zal? Zulk een koning is het nu. En waar komt nou het koningschap? Waarom wordt Paulus nou een christen genaamd? Waarom? Omdat hij daar te paard blijft zitten? Omdat hij daar misschien een grote wordt? Een apostel der heidenen? Oh nee. Ach, laat dat nog maar even rusten. Omdat daar onmiddellijk de vrucht van Christus zoenverdienste, zijn zalving, hem doortrekt. En omdat hij onmiddellijk zichzelf openbaart, dat God zich in hem openbaart. Wat wilt gij dat ik... Dat is koning. Dat is koningschap. Dat is nu met de recht een koning, een vrije te worden. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, dat is onmogelijk voor de mens. Maar de Heere doet het ook. Dat is nu het werk van de koning. Koningschap, nee, dan moet je ze niet voorstellen als van die waardige mensen. Die in zulk een masker van waardigheid en sfeer om zich heen over de aarde gaan. Waar een stapje voor opzij moeten gaan voor de een of andere grootheid. Zeker niet. Maar als je over een koning praat, waarom wordt gij christen nu ook een koning genaamd? Dan moet je denken aan de koninklijke zalving die op hen afdaalt. Waarin ze gaan zeggen, vergeef mij al mijn zonden, die uwe hoogheid zonden. Daar zijn het nou koningen waar ze gaan getuigen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verwerven. Daar verliest die duivel zijn vat en zijn macht en majesteit over die ziel. Daar beginnen zij te bekennen voor de Heere. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Ik heb tegen u gezondigd keer op keer. Ja, altijd weer. Neem mijn zonde uit meedogen. Gunstig weg. Gedenkt die niet. Dat zijn koningen. Koningen, nee, dat is Petrus niet, nee, als die daar zegt in de zaal, of voor de zaal. Al zullen ze alle aan u geërgerd worden, ik niet. Ook al was de liefde de achtergrond van alles, nee. Nee, Petrus, daar ben je geen koning. Ook niet in de zaal, ik ken de mens niet, ik weet niet wat gezegd. Maar het komt dichterbij daar aan het meer van Galilea. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is om nu als koning te mogen afzien aan van eigen vertoemenis. Van eigen onwaarde. Van eigen verloochening. Om niet als een Kaïn je eigen Adams koningschap te handhaven en te zeggen. Mijn misdaad is groter dan dat ze mij vergeven worden. Maar om nu als koning. Al is het in schuld en in verslagenheid, met beschaamdheid des aangezichts de duivel geen plaats te geven. En te zeggen, gij weet alle dingen, Heer. Ik kan niet anders, al buig ik vol schaamte en schande mijn hoofd. Al is het dat mijn hart me aanklaagt, dat ik tegen alle geboden Gods gezondigd heb. Zo durf en mag en wil ik aan uw genade niet vertwijfelen. En ik roep, zelfs waar mijn gang een gang lijkt te zijn ten verderven, fluister ik nog, o God, wees mij zondaar genadig. Daar staan de koningen. Daar staan ze die de zalfolie deelachtig zijn. Daar staan ze die in hun waarneming meestal onderliggen in de geestelijke strijd. Die zeggen, de wereld overwint, schij uit. Ja, maar wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Voel je het geheim niet? Die heeft de wereld overwonnen. Die dierbare borg en middelaar. Hoe wordt dat volk een koning in de overwinning op de wereld? door het geloof in hem alleen. Nee, het is niet dat we bij hem een zwaard gaan halen en dan teruggaan naar onze eigen plaats en dan koninkje gaan spelen of kerkje spelen of een koninkrijkje bouwen. Nee, nee, maar het is in hem zijn en het is uit hem bediend worden om nooit meer uit hem uit te gaan. Dat is het volmaakte koningschap en dat is hier slechts ten dele. Het is alles ten dele. Dat is koning. Wie is hij die de wereld overwint? Ja, er staat eigenlijk dat het geloof de wereld overwonnen heeft. Zo staat het er eigenlijk. In de zin van niet een zaak des gevechts voor ons, dat wij iets zullen overwinnen als koningen, maar het geloof heeft de wereld overwonnen. Christus heeft alle machten en krachten tentoongesteld en vernietigd. En wij beginnen koningen te worden als we dat waarachtig geloven. En als de Heer Jezus zegt, berg de zwaarden maar op en de spiezen. Berg alles maar op, want het goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid. Volg mij, want die zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mij niets waardig. Dat zijn de koningen. Dat zijn de koningen die bekennen slaven te zijn van zichzelf. Slaven te zijn van alles buiten God. Slavernij gekend te hebben naar het vlees in die zin. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat zijn koningen. Omdat ze uit het wespennest van de godsdienst worden uitgetrokken. Wat toch niet anders is dan ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Waarbij een mens zich met een handje vol godzaligheid tevens door blijft gaan om zijn naaste te bedriegen. Door blijft gaan om in het verborgene God te bespotten. Dat is toch allemaal bedrog. Maar nee, hij levert de wapens in. Hij leert als koning door die lieve geest van Christus. Ik ben vleeselijk. Geheel en al vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar zie je hem nu triomferen. Want de duivel wil hem wijsmaken dat hij ook nog wat te zeggen heeft. Zijn bedorven verstaan wil hem nog bestaan, wil hem wijsmaken dat hij een godzalig mens is. Alles is erop uit om hem wijs te maken dat hij iets te betekenen heeft. In de strijd tegen de zonde, in de strijd tegen de duivel en tegen de wereld. Maar de Heilige Geest maakt hem bekend dat hij niets te betekenen heeft. Daarom komt daarin nu de koninklijke ambt van Christus zo schoon in uit. Als zij leren bekennen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Als ze leren bekennen, houd het daarvoor dat Christus, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. Houd het ervoor dat uw leven met Christus verborgen bij God is. Houd het ervoor, arme bedelaars, koninklijk, houd het ervoor als koningen dat het des vaders welbehagen is geweest, dat in hem al de volheid wonen zou, en dat de vader een behagen heeft in zijn lieve zoon. Zie ze dan eens koninklijk triomferen, ja bij ogenblikken huppelen over de bergen van al hun eigen gerechtigheid, maar ook van hun ongerechtigheid, van de wereld, van de zonde en van de duivel. In de bekentenis dat het met hun kracht niets gedaan is, maar in de bede, o koning, leef in eeuwigheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad. Dat is nu wat de catechismus bedoelt, en met een vrije. Dat wil zeggen vrijgemaakt van de dienstbaarheid van de inbeelding. Vrijgemaakt van dat ingebeelde koningschap waarin ik mezelf zo behaagde. Vrijgemaakt van alle dode werk om de levende God te dienen. Vrijgemaakt door die lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die door zijn geest ontstak een ongeveinsd geloof. Dat ik het nooit geweest ben, maar dat hij het alleen is. Met een vrije conscientie. Dat wil zeggen, niet met een conscientie die door de zweep heen en weer getold wordt. Maar een conscientie die zegt, o, Ik ben enkel de waarheid, zwartheid, maar liefelijk in hem. Genade om als een koning te ontvangen een vrije conscientie. Een vrije conscientie, dat betekent, waar diezelfde conscientie misschien, door welke oorzaak dan ook, ons aanklaagt en ons bezighoudt en ons geen rust gunt, om nochtans ten aanzien van deze conscientie te getuigen. En wat ik leef, dat leef ik gode door het geloof des Zoons Gods, die mij heeft lief gehad. Zodat we ook weer niet ons eigen geweten voor een maatstaf gaan houden, maar dat het dierbare hart en geweten van de middelaar onze conscientie gaat worden. Een vrije en een goede conscientie. Ook nog goed. Want waar wij voor God bekennen in waarheid, geliefde, je kunt het geloven of niet, maar waar die lieve geest die alleen de waarheid werkt ons maakt, die we eigenlijk zijn, dat hij ons onderwijst in onze eigen staat en stand. En als we daarbij mogen blijven en niets meer begeren te zijn, dan is het als het ware alsof de Heere zegt, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, voorwaarts. Ja, geliefde, alleen daarin als wij geloven dat wij niet meer de heiligen zijn, dat wij niet meer de rechtvaardigen zijn, als we zuiverlijk het bron, het doel en het oogmerk Gods leren zien in de Zoon zijner liefde. Daarin heeft God zijn belofte verpand. Ik zal u doen wandelen in het midden van de paden des wegs. En daarom zal die vervolger der gemeente zeggen, ik dank God dat ik met een onergelijk conscientie in uw midden gewandeld heb. Waarom? Omdat hij ervoeren heeft dat God waarachtig is. En dan kunnen wij zeggen als aangeklaagde mensen, man, voorzichtig toch. Je zal toch ook wel eens dit, je zal toch ook wel eens dat. Nee, zegt de apostel, want werd mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Want hij heeft me gemaakt tot een koning. Daarom heb ik vermaak in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zie nu eens een vrije en een goede conscientie te hebben. Had David die soms ook? Jazeker, die kreeg die ook van de Heere. Vernieuwen het binnenste van mij een vaste geest. Dan zal ik de zondaars uw wegen leren. Wil je er meer van zien? Kijk naar Jozef. Die was al heel jong ontdekt wie hij was en wie hij bleef. Zo goed ontdekt dat hij daar zegt tegen die vrouw, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En hij gaat heen, dat is ook een vrije en goede conscientie. Een goede conscientie, dat wil zeggen, tegen Ismaël en Hagar in te schrijven, met al hun bedenkingen, met al hun uitsteken naar de zweren van Lazarus, aan de gebreken waaraan ze zich nog vergapen, om er dwars tegenin te zeggen, o koning, mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ja, psalm zingen. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, nadat mijn ziel geloofd heeft, u bevelen. Ja, ik doe zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen spelen. Dat is het koningschap. Ja, daarom zeg ik, kijk goed, kijk niet verkeerd. Denk niet bij uzelf, oh, wat ben ik toch. Elke dag zegt mijn geweten tegen me, je bent een huichelaar. Elke dag klaagt mijn conscientie me aan, ja. Geef hem gelijk, ja, dat mag ook nog. Je mag gelijk geven ook. Je mag zeggen, ja, dat weet ik al lang, dat ik zulk een huichelaar ben. Je mag zeggen, ja, ik weet het al lang dat ik tegen alle geboden Gods altijd weer zonde. Maar wat wil de Satan als die gebruik maakt van het conscientie? Wat wil die? Hij wil dat wij de genade God zouden verachten. Hij wil ons bezighouden alsof onze conscientie sterker is. Alsof onze ellende sterker is dan die dierbare koning Israëls. Daarom, hoe zult gij nou koning zijn? door het hoofd te buigen en te zeggen, duivel, je hebt gelijk. Conscientie, je hebt ook gelijk. Alles heeft gelijk, want ik ben een ellendige dwaas, een hoogmoedige dwaas. Nare, zegt de koning, en hij schreeuwt het zijn ellendige Sionieten toe. Houd de onwankelbare belijdenis der hoop vast. Welke belijdenis? Dat we nog nooit iets vastgehouden hebben. Dat we nooit in ons eigen koning geweest zijn. Maar dat er één vasthouder en een koning is van Israëls God gegeven. Daarom zoeken de mensenkinderen schaduw onder zijn vleugelen. Daarom roepen zij, Heere, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Daarom is het dezelfde wijs als ze zingen. Ik ben ellendig diep in nood, gans van hulp en heil ontbloot. En als ze zeggen, ik zal met vermaak de weg betreden der vrome. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Het staat alles in dezelfde maat. En het is de maat van de vrije genade en ontferming Gods. Zo strijden ze met een vrije en een goede conscientie in dit leven. Daarom, je moet niet denken dat ik het niet weet hoor. Dat vind ik niet zo erg als u tegen mij zegt of tegen een ander. Oh, het is zulke ellendig. Zulke dwaas en verkeerd hart. Dat vind ik niet zo erg als je zegt, ach, wat is er in mij? Ik ben maar een ledige en een ontledigde zondares of zondaar. Dat vind ik niet zo erg. Daar reageer ik niet op. Maar denk er toch aan dat de duivel erop uit is om u de genade Gods te ontfutselen. Denk er toch aan. Denk eraan dat die dierbare koning en geest erop uit is om u in uw dood toch een koning te laten zijn. En om waar gij het licht van uw ogen mis, en waar gij het gehoor van uw oren niet meer vertrouwt, om u te laten zinken en te zeggen, nochtans, daar is een enige, eeuwige koning. Op hem hoop ik, op hem wacht ik, hij zal het maken. Vertel me dat dan bij. Vertel me dat dan bij. De bruid zegt niet alleen ik ben zwart, maar ook liefelijk. De apostel zegt niet alleen ik ellendig mens, ik heb wel eens gedaan. Dat ik alleen over het eerste woord preekte, omdat ik niet anders zag. Later had ik er nog spijt van ook. Want de arme man, hij mag erbij, zeg ik, dank God, door Jezus Christus. Dat is koning zijn. Als iedereen zegt, je gaat naar de hel. Als de duivel en de wereld, en dat zie je niet altijd dat het de duivel is. Was het maar waar dat we dat zagen. Als alles zegt, je bent op weg naar de rampzaligheid, man. Hoe kom je erbij? Als alles ons schijnt mee te werken ten kwade. Koning. Koning, hoe dan? Hoe dan toch koning te zijn? Heer Jezus, gij zoon Davids, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Ik weet het niet meer. Maar u weet het toch, Heer. U weet toch alle dingen. Trek mij. Ik zal u nalopen. Zo zijn ze het meest met het koninklijk ambt verzoend. Het meest koninklijk in hun waardigheid als ze zingen. Wat wij ook gaan zingen uit Psalm 140, het eerste vers. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des vredaards handen, voor dwingelandij en woest geweld. Psalm 140 en daarvan het eerste vers. Zo zegt dan het dierbaar woord en getuigenis des Heren. Strijd, de goede strijd des geloofs. En dat de apostel zegt, gij hebt de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden en de machten in de lucht. Satan die rondgaat als een vriezende leeuw. Daaruit zegt hij, als hij het over het koninklijk ambt heeft, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Borstwapen des geloofs, tot een helm de hoop der zaligheid, de voeten geschoeid met de bereidwilligheid des evangelies. Ziet u, de man haalt geen enkel wapen uit onze zwapensmitsen, dat kan hij niet meer gebruiken. Maar nu zegt hij, nu is er een andere strijd. Die wordt met geestelijke wapens gestreden. Daarom zegt die lieve apostel Johannes aan het slot van zijn brief, kinderkens, bewaar uzelf van de afgoden. Kun je zeggen, ja, dat is ook weer zoiets. Ach, de godsdienst redeneert overal theologisch over. We kunnen ons niet bewaren. En als we dat dan bemerken, dat we ons niet bewaren kunnen, dat dat ons dan maar eens uit mag drijven, zo praten mensen, zei, ach, ach, pa. Altijd datzelfde verhaaltje, in vele varianten hoor je dat. Maar de apostel zegt, kinderkens, bewaar u zelf van de afgoden. Dat hoef je ze heus niet vertellen dat ze nog nooit wat bewaard hebben. Dat weten ze heus wel. Dat weten ze wel door de ontdekking des Heilige Geestes. En toch uzelf bewaren. Wat betekent dat dan? Dat betekent, doe niet mee met al die akelige dingen. Blijf bij Gods woord. Blijf bij de raad des Heren. In zijn gemeente geopenbaard. Jezus Christus, de pilaar en vastigheid en de hoop der gemeente. Dat betekent, kinderkens, laat u niet wegtoveren alsof wij ook nog wat klaar te maken hebben. Alsof wij ook nog. Het wil zeggen, kinderkens, al komt het u wel eens een beetje vreemd voor. Al zeg je wel eens, ik begrijp het niet allemaal. Al zeg je wel eens, ja, nou weet ik het niet meer. Maar laat je toch niet verleiden. Blijf er maar bij. God zal het u wel leren. In het leven of in de dood, maar hij zal het u leren. Dat dat de waarachtige waarheid is. En er is geen andere waarheid. Och ja, je kunt Gods woord wel krachtloos maken. En zeggen, ja, ach ja. Ja, dan is het toch nog wel, ja. Blijf, laten we dan maar, nee. Je moet er ook geen zoetsappige smeerboel van maken in die zin. Kinderkens, zegt hij. Bewaar uzelf van de afgoden. Scheid ermee uit. En wees gewaarschuwd dat de Satan erop uit is. En alle valse leer. En ons eigen arglistige hart. Om ons af te trekken. En we hebben alles mee. We hebben alles mee om toch tenslotte met Jezus ook nog een soort koningschapje te gaan vervullen. Begrijp je? Ligt zo rakelings dicht bij elkaar. Zo gewicht gaat het langs elkaar heen. Het is haast niet meer te kennen. Het is soms haast niet meer te herkennen. Want de mens kan zijn koninklijke waardigheid zo doordrenken met de woorden van vrije genade. En van ontferming van de Zonen Gods, dat het haast niet te herkennen is. Het is haast niet te herkennen. Maar ach, de Heere zegt, doorzoek uzelf. Beproeft uzelf. Want die ellendige waar het hier over gaat, die in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. In de bekentenis, dat is de beste strijd tegen de zonde en de duivel, als we bekennen dat we verloren hebben. En als we de witte vlag mogen hijsen. En dat er een vinger boven water uitsteekt naar God die in de hemel zit. O koning, help mij. Dat is de beste overwinning. De beste overwinning is altijd gebleken, dat is niet het klooster. Dat is niet de cel. Dat zijn niet de geestelslagen. Dat zijn niet de afzonderingen. Dat zijn niet onze plichtplegingen. Dat zijn niet onze heiligheidsideeën die wij nastreven. Maar de beste medicijn is, hoor hoe een boeteling pleit. Ontzondig mij met hyssop. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen zijn. Dat is balsem in Gilead. Dat is het dierbare bloed van het onbevlekte en onbestraffelijke lam. Nu, dit alles zal volmaakt worden. Dat was onze laatste gedachte, dat geldt van het drievoudige ambt. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Hier hebben wij van nodig, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Wat betekent dat? Dat we zulke gespleten hart hebben. Dat alles zo verdeeld en door elkaar heen ligt meestal. Dat het hier op aarde en in profetenschap profetisch ambt en het priesterambt en het koninklijk ambt, dat het zulke een verloren zaak is aan onze zijde. Hier betekent het dat we elke keer weer moeten bekennen, ach Heere, ik heb gezondigd, ik heb woorden gesproken zonder verstand, ook al houdt de Heere dat voor overwinningen, en hij zegt, je bent sterker als die een stad inneemt. De Heere, we kunnen het er toch zelf niet voor houden. We kunnen toch de tekenen van onze schande niet voor de tekenen van de koninklijke waardigheid houden. We kunnen onze schaamte toch niet maken tot het kleed der heerschappij. Dat doet de Heere wel. Hij doet het wel, maar wij kunnen het niet. Hier is er altijd een gedrongen wort. Hier is er als het ware het akelige pak. Onze eigen verdoemelijk ik, wat wel de doodsteek krijgt door die koning, maar dat elke keer weer iedere dag de kop opnieuw opsteekt. Hier is het iedere dag achteruit. Hier lijkt het of het begin veel mooier is als het einde, veel schoner. Hier waar we zo misschien gezongen hebben, Heere, gij zijt mijn God, u zal ik loven, loopt het misschien allemaal zo laag en zo droevig af. Met een Heman of met een Asaf, hoe loopt het vaak af? Het einde daarvan is, ach ja, dat vertelde mijn vader me nog, dat vertel ik u even door van die man. Hij was een brief van Christus, hij sprak over hem en hij beleed hem. Maar overigens, als het over hem ging, ging hij maar benauwd over de aarde. Nooit kwam hij aan het heilige avondmaal des Heeren. Hoe mijn grootvader hem ook aansprak, nee, hij bleef. Maar als hij bij zijn groentekar stond, dan zei hij wel eens tegen die deftige dames, gelijk een appelboom onder de bomen des wouds, alzo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Maar verder was het altijd armoedig. En toen was het een keer weer avondmaal en toen kwam hij. En hij was zo blij. Hij was zo blij. Het viel alles zo mee. En toen mijn vader met de boodschappen bij hem kwam, toen was hij nog blij. En hij sprak in blijdschap. En opa kwam ook bij hem. En ze spraken van de dingen van het koninkrijk, de vrije gunst en genade. En opa dacht, die man zal vast sterven. Misschien, hij zal vast sterven. Dat zo'n gevoel had hij. Daarom zei hij aan halverwege de week, Gerrit, leeft die man dan? Is die nog niet? Nee, hij is nog prima, vader. Maar vrijdags was hij opeens dood. Wat gebeurt er? Hij gaat naar de wc en hij blijft wat lang weg. Hij blijft wat lang weg. En uiteindelijk doet zijn vrouw de wc open en daar hoort ze hem zuchten en steunen. Vrouw, zegt hij, ik geloof dat ik hier sterven moet. Op de wc. Maar man toch, het laatste wat ze hoorde, dat was dat voor eeuwig kwijt. Het is toch wat. Maar als mijn grootvader zelf zo vertelde me, als hij ooit gejuicht heeft op het graf van de vrije genade en ontferming Gods, van zijn welbehagen waarin hij om Christus wil, die arme doemeling genade bewijst, dan is het toe. Maar de godsdienst was zwaar beledigd. Vooral toen die zei, hiep, hiep, hoera, hij is thuis. Hij is eeuwig thuis. Kijk, wij kunnen de zaak wel door elkaar gooien, maar de Heere niet. De Heere niet. Dan mogen we zeggen, het is geen praat. Het is geen praat, wat is dat? Maar is het dat, of zijn we het eigenlijk niet eens met die ontferming van die grote koning? Die zulke sloeber, zou je zeggen, zalig maakt. Dan hadden we nog graag een pronkstukje van de mens erbovenop gehad. Dat hij nog zo gestorven was, dat bekrompen mannetje, dat heel Nederland wist van die ruime ingang, maar het doet helemaal niet de zaken. De Heere staat verbaasd zijn handen ineen en hij zegt, wat een koning zit daar op die wc. Het is kwijt, zegt hij, het is kwijt. En gewisselijk, geliefde, wij zullen het allemaal dienen te ervaren en mogen ervaren, zo het God behaagt. Het is kwijt, want onze ondergang is onze opgang. Onze dood zal tot de verwondering, omdat hij gestorven is en opgestaan, zal ons leven worden. Nu dan, houd goede moed. Alle die ellendig zijt en die zegt, ik lijk niet op een koning. Ik voel me meer een David die zijn eigen aanstelt als een krankzinnige. En waar al die godsdienstige mensen van die mooie verhaaltjes over weten vertellen. Hoe ver dat de man van zijn plaats hier. Maar geen één vertelt erbij toen daar David kroop. En met de zever in zijn baard dat hij riep. Deze ellendige riep. Vertellen ze de meestal niet bij. Dat hij heel goed op zijn plaats was. Ach ja, maar als gij u zo ook gevoeld had gezegd, ach. Ik heb het alles gehoord van dat ambt, de laatste weken, dat herstelde ambt. En nu, waar moet ik blijven? Waar moet ik blijven? Want waar ik ook zie of tast, ik ben ellendig, arm en naakt. En die eeuwige volmaking is zo ver uit het gezicht van mijn ogen. Het lijkt alles zo ver weg, want ik ben op de aarde. Nu dan, de apostel zegt het, mijn zoon. Strijd, de goede strijd des geloofs. Geloven, dat wil niet zeggen, wat ben ik toch? Een koning, een profeet of een priester? Maar geloven, dat wil zeggen, heren, wat ben ik een dwaas, een zot, een weerspannig overtreder. Nochtans, gij hebt het gedaan. En u, heren, zal ik er eeuwig voor loven. Ja, ik zal de kroon die gij uw ellendige geeft, zal ik zo gauw mogelijk aan uw voeten leggen. Want u alleen zijt hem waardig. Amen.